In de eerste plaats maar welkom. Je hebt hem nog niet gehoord, denk ik, maar welkom. Welkom, wat goed dat je er bent om met ons Pasen te vieren. Misschien ben je dat heel erg gewend, doe je dat ieder jaar. Misschien kom je zelfs wel iedere week. Dan van harte welkom natuurlijk. Misschien ben je hier wel voor een van de eerste keren. Omdat je het magazine hebt gekregen door de bus en dacht, nou, dat ziet er hip uit, daar ga ik wel een keertje naartoe. Of misschien ben je meegenomen door iemand anders. Misschien heb je al een aantal zondagen van de themaperiode Ik Ben meegemaakt. Misschien ook niet. Als dat niet zo is, niet erg. Ik denk dat wat ik zo meteen ga vertellen, dat volledig genoeg is om mee te kunnen krijgen dat je niet het gevoel hebt dat je van alles gemist hebt. We zijn gewoon blij dat je er bent. En we hopen dat je je op je gemak voelt en dat je door dat wat je ziet gebeuren, iets van God mag meemaken deze ochtend. Ik ben themaperiode. Dat is een themaperiode waar we 7 weken geleden mee begonnen zijn. En wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar 7 uitspraken van Jezus die Johannes heeft opgeschreven. Johannes is een van de mensen die een verslag heeft gemaakt over het leven van Jezus. Daar zijn er een heel aantal van en er 4 daarvan zijn in de Bijbel terechtgekomen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En alle 4 wilden ze het verhaal over het leven van Jezus vertellen. Maar omdat dat zo'n veelomvattend verhaal is, hebben ze alle 4 voor een andere invalshoek gekozen. Matthäus bijvoorbeeld koos ervoor om Jezus te laten zien als koning. De opvolger van de grote koning David uit het Oude Testament. En de vervulling van de profetieën en de beloften die er uitgesproken zijn. Marcus die koos ervoor om vooral te laten zien dat Jezus gekomen is als dienaar. Lucas koos ervoor om Jezus als mens te laten zien. Dat er geen twijfel over bestaat dat Jezus echt 100% mens was toen hij hier op aarde was. En Johannes koos ervoor om te laten zien dat Jezus naast 100% mens ook 100% God was. En dat merk je als je de verhalen leest in het evangelie van Johannes, dan merk je dat hij daar zijn best voor doet. Daar heb je een beetje achtergrondinformatie voor nodig. Een van de dingen die belangrijk zijn om dan te weten is dat het getal 7 in de Bijbel een bijzonder getal is. Dat het een getal is met een bijzondere waarde, omdat 7 het getal van de volheid is, van alles. Eigenlijk is 7 het getal van God. En het getal 7 kom je op verschillende manieren tegen in het evangelie volgens Johannes. Zo kom je 7 wondertekenen tegen in het evangelie van Johannes. Andere evangeliërs beschrijven veel meer wonderen, maar Johannes heeft ervoor gekozen om er 7 uit te lichten. Je leest ook 7 keren dat Jezus in een gesprek op de een of andere manier iets zegt als ik ben het. Ja, dat ben ik. Ik ben het. En als je gaat kijken naar het Grieks daarvoor, nou, als je de themaperiode hebt meegemaakt, dan weet je wat er staat. Dan staat daar ego, I me. En dat betekent ik ben het. En daarmee zegt Jezus iets over zijn eigen goddelijkheid. En dat laat Johannes 7 keer terugkomen. Hij doet het nog een keer. Alleen dan iets completer. Hij doet het met 7 verschillende uitspraken van Jezus, waarin Jezus zegt, ik ben, en dan volgt er een invulling daarvan. Ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. En vandaag komen we bij de climax van die 7 uitspraken. Ik ben de opstanding en het leven. Jezus zegt over zichzelf in Johannes 11, ik ben de opstanding en het leven. En als we naar dat verhaal gaan kijken, dan stappen we eigenlijk een heel bijzonder verhaal in. Dat verhaal dat begint namelijk bij een vriend van Jezus die ziek wordt. En wat we zien is dat dit eigenlijk een kantelpunt is. Het eerste deel van het evangelie van Johannes is vrij snel gegaan. Daarin heeft Johannes in 11 hoofdstukken 3 jaar uit het leven van Jezus beschreven. En nu komen we aan in een hoofdstuk waarin het wat langzamer gaat. Want nu gebruikt hij nog 9 hoofdstukken om 1 week uit het leven van Jezus te vertellen. En dit verhaal is het eind van die 3 jaar en het begin van die week. En hier doet Jezus het 6e wonder. Want zijn vriend Lazarus is ziek. Behoorlijk ziek. Zelfs zo ziek dat de zussen van Lazarus, Martha en Maria, het nodig vinden om iemand naar Jezus toe te sturen. Zodat Jezus kan komen, want zij weten, Jezus kan hem genezen. Dus zij willen Jezus als vriend ontmoeten, maar ook hopen ze dat Jezus komt, zodat hij Lazarus kan genezen. En Jezus gaat niet meteen. Hij wacht even, hij doet rustig aan. En dan is het te laat. Want Lazarus is overleden. Op het moment dat Jezus aankomt in Bethsaida, een dorpje vlak buiten Jeruzalem, waar Lazarus woonde samen met zijn zussen, dan is Lazarus al 4 dagen dood. En terwijl Jezus daar aankomt lopen, komt Martha hem tegemoet. Martha en Maria, misschien ken je ze. Misschien ken je ze uit een ander verhaal uit de Bijbel. Daar komt Maria als de grote godsvrouw uit de bus. En Martha, die heeft de verkeerde keus gemaakt. Kort door de bocht. Misschien ken je ze van het liedje van Ellie en Rickert. Martha, Martha, leg je bezem neer. Al dat werken komt een andere keer. Die Martha en Maria, dat zijn zussen van Lazarus. En deze keer is het aan Martha om punten te scoren. Het gaat niet om punten scoren bij Jezus natuurlijk. Maar zij doet hier wat het goede is, zeg maar. En dan lezen we in vers 20. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus, als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei, je broer zal opstaan uit de dood. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Je mag hem er wel op laten staan, André. Dan kan iedereen checken of ik me een beetje aan de tekst hou ook. Het is een bijzonder verhaal, omdat dit een bijzonder gesprek is. Jezus die gaat naar Bethsaida om daar Lazarus, Martha en Maria te ontmoeten. En Jezus heeft al gehoord, Lazarus is al overleden. En dan komt Martha hem tegemoet. En het eerste wat Martha doet, ze spreekt teleurstelling uit. Als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ze blijft niet in die teleurstelling zitten. Nee, ze gaat door, want ze zegt, maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En dit is de start van een heel kort, maar heel bijzonder gesprek, wat Martha en Jezus met elkaar voeren. Want wat we zien gebeuren is dat ondanks dat zij teleurstelling heeft, spreekt zij direct daarachteraan geloof uit. Als je verder zou lezen, dan zie je dat Jezus eenzelfde ontmoeting met Maria heeft. En Maria, die spreekt alleen teleurstelling uit. Maar Martha spreekt daar meteen achteraan. Ik weet dat de Vader u alles zal geven wat u vraagt. Dus meteen daarachteraan spreekt zij geloof uit. En Jezus beantwoordt dat geloof met hoop wanneer hij zegt, je broer zal uit de dood opstaan. En opnieuw beantwoordt ze die vraag met geloof, want er waren in Israël nogal wat verschillende gedachten over de laatste dag en de opstanding uit de dood. En Martha zegt, ik geloof dat hij uit de dood op zal staan. Ja, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Martha die kijkt in de toekomst. En dan trekt Jezus haar als het ware boven haar situatie uit. Want Martha heeft tot 2 keer toe geloof uitgesproken, gericht op Lazarus. Maar nu vraagt Jezus een ander geloof van haar. Hij vraagt Martha. Kijk niet naar je verdriet. Maar kijk naar mij. Ik snap dat je gericht bent op Lazarus. En dat je gericht bent op zijn opstanding. Maar hier sta ik. En ik ben de opstanding en het leven. Jezus helpt haar om te kijken naar hem. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook wanneer hij sterft. We hebben het er al een paar keer over gehad in de themaperiode. Dat er in het Grieks voor het woord leven eigenlijk grofweg 2 woorden zijn die je kunt gebruiken. De ene is bios. En bios, dat is eigenlijk het leven zoals we dat met z'n allen kennen. Gewoon het leven dat we leven. Op het moment dat we eten om in leven te blijven, dan gebruiken we daar het woordje leven als in bios. Gewoon het natuurlijke leven, zoals we dat met z'n allen hebben. Alleen Jezus praat hier niet over bios, maar Jezus praat hier over de andere vorm van leven die in het Grieks naar voren komt. Jezus praat hier over zoe. En dat gaat niet over natuurlijk leven, maar dat gaat over bovennatuurlijk leven. Zoe is leven met een diepere laag. Zoe is leven met een dimensie die je nog niet kende. Tot het moment dat je Jezus leert kennen en er ineens een diepere laag in je leven komt. En Jezus zegt hier tegen Martha, jij bent op zoek naar bios voor Lazarus, maar ik ben zoe voor jou. Dat is wat ik je te bieden heb. En dat gaat veel verder dan de bios die ik Lazarus kan geven. Een kleine spoiler, omdat we er niet aan toekomen. Maar Lazarus komt weer tot leven. Maar dat is bios. Want we weten dat Lazarus opnieuw weer gestorven is. Dat is geen lange termijn project geweest. Nee, het is een korte termijn ding geweest voor dat moment. Met een heel duidelijk doel. Zodat de mensen tot geloof zouden komen in Jezus. En dat het een voorafschaduwing zou kunnen zijn van dat wat Jezus later die week zelf ging doen. Maar dat was bios. En Jezus zegt tegen Martha, ik geef zoe. En dat is niet alleen maar van nu en hier op dit moment, maar dat is eeuwig leven. En Jezus kan dat zeggen omdat hij het niet houdt bij de theorie. Jezus heeft het laten zien in de praktijk. Op het moment dat hij stierf aan het kruis, riep hij, het is volbracht. Hij ging op vrijdagmiddag het graf in. En op zondagmorgen heeft hij de dood overwonnen. Jezus is sterker dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen, want hij is het leven. De dood had het nooit voor elkaar gekregen, want Jezus is leven. En doordat Jezus de dood heeft overwonnen, kunnen wij leven van hem ontvangen. Kunnen wij zoe van hem ontvangen. En tegelijkertijd laat Jezus zien dat dat eeuwige leven, dat is niet ver weg. Ik weet niet wat jouw idee over het eeuwige leven is. Maar ik krijg soms de indruk dat we met elkaar een beetje het idee van het eeuwige leven hebben. Zoals dat andere oude liedje, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En dat we tot die tijd ons vooral rustig moeten houden. Want uiteindelijk gaat het allemaal nieuw worden. Of misschien is jouw idee van het eeuwige leven wel, ik moet vooral nu mijn best doen. En hopelijk doe ik het goed genoeg. Maar als ik heel eerlijk ben, dan geloof ik vooral omdat ik de hel wil uitsluiten. Het is een te groot risico om daar te komen en daarom kies ik er maar voor om te geloven. En als dat je beeld is van het eeuwig leven, oh, dat is zo zonde. Want weet je wat het eeuwige leven is? Het eeuwige leven is niet. Het eeuwige leven is niet een altijd voortdurende kerkdienst in de hemel. Dat is het eeuwige leven niet. Dat je de hele dag door liederen aan het zingen bent en naar preek aan het luisteren bent, dat is het niet. Maak je maar geen zorgen. Dat is alleen voor mensen zoals mij leuk, want ik mag dan preken. En dan moeten jullie met z'n allen naar luisteren. Nee, dat is toch niet het mooie eeuwige leven. Dat lukt je 20 minuten, half uurtje en dan ga ik net te lang door. Maar dat is niet het eeuwige leven. Nee, weet je wat het eeuwige leven is? Jezus zegt het in Johannes 17 vers 3. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. Dus wat is het eeuwige leven? Het eeuwige leven is dat we de Vader kennen. Het eeuwige leven is dat we Jezus Christus kennen. Dat is het eeuwige leven. En als je hier alleen maar zit om het uit te zingen tot aan het eind van de rit, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de hemel als een hel voor je is, omdat je ten diepste niet in de nabijheid van God wil zijn. En dat is de hemel. Dat we de Vader kennen. Dat we Jezus kennen. En het hoeft niet te wachten tot aan het eind van een bepaalde periode. Nee, dat kan nu al starten. Sterker nog, dat is al gestart. Het is al mogelijk om de Vader en de Zoon te kennen. Het eeuwige leven is nu. Want nu al hebben we de mogelijkheid om de Vader en de Zoon te kennen. Maar dat vraagt wel iets. Jezus geeft het aan in Johannes 11. Hij zegt in vers 25, maar Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Wat Jezus daar doet, is hij verbindt leven en geloven met elkaar. Dat wat het van ons vraagt, is dat we ervoor zorgen dat ons geloof levend is. En precies dat zien we iedere keer opnieuw terug in al die ik ben uitspraken van Jezus. Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Ik ben het licht voor de wereld. Het licht is en het licht dat leven geeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven. Ik ben de deur, ik ben gekomen om leven te geven. Ik ben de opstanding en het leven. Jezus is niet gekomen zodat wij een mooi filosofisch onderwerp hebben om over te praten. Jezus is niet gekomen zodat wij iets hebben om ons nu rustig te houden, zodat we uiteindelijk in de eeuwigheid misschien iets moois vinden. Nee, Jezus is gekomen om ons leven te geven in al zijn volheid. Hier, nu al, op dit moment. En betekent het dan dat alles maar voor ons beschikbaar is en dat de christenen nooit meer moeite hebben in hun leven? Nee, natuurlijk niet. Want het leven is in al zijn volheid al beschikbaar, maar tegelijkertijd worstelen we nog met de gebrokenheid van deze wereld. En toch kan het zijn dat je hier zit, dat je Jezus nog niet kent, maar dat je meegenomen bent door iemand en dat er ergens iets in jou zegt. Degene waarmee ik gekomen ben, het lijkt wel alsof hij iets extra's heeft. En ik durf je op een briefje te geven, dat op het moment dat je langer met ons gaat optrekken, dat er momenten zijn waarop jij jezelf erop betrapt, dat je denkt, ja, maar zij hebben iets wat ik niet heb. En dat zeg ik niet vanuit arrogantie en al helemaal niet vanuit hoogmoed. Want dat wat wij hebben, daar hebben we zelf niks voor gedaan. Dat is ons vanuit genade gegeven. Dat wat wij hebben is Zoe. Wij leven in verbondenheid met onze Schepper. En dan trek je met ons op en dan ontdek je dat er ook in onze levens nog steeds zorgen zijn. Ja. En dan ontdek je dat er ook in onze levens nog steeds ziekte is. Absoluut. Ja. En tegelijkertijd mogen wij leven met een diepere laag. En hoe mooi is het dat ik op Paaszondag tegen je mag zeggen, als jij kijkt en ziet dat wij iets extra's hebben, dat is er ook voor jou. En misschien zit je hier en weet je dat. En heb je van daaruit geleefd. Ken je dat. Maar ergens onderweg ben je het weer kwijtgeraakt. En ben ik aan het praten en denk je, het geloof is voor mij een overtuiging geworden, een filosofisch onderwerp geworden. Het is voor mij een stil maar wacht maar geworden. Maar eigenlijk ten diepste op het moment dat je aan het praten bent, voel ik dat de geest van God me op mijn hart klopt en zegt, ik wil weer bij je binnenkomen. Want ik wil dat leven. Dan mag ik je vanochtend zeggen, dat kan. Natuurlijk kan dat, want dat is waar het God allemaal om te doen is. Dat we leven in verbondenheid met Hem. Jezus wil niet onze escape zijn in de hoop dat we misschien de hel wel ontlopen. Nee, Jezus wil dat we leven. Dat we Zoe leven. Dat is waarom Jezus zijn leven gegeven heeft. Zodat wij Zoe kunnen ervaren met onze God. Daarom verlangt Jezus ernaar dat wij kiezen voor een levend geloof. En om te kiezen voor een levend geloof is het nodig om net als Martha te kiezen voor Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld zou komen. Geloof je dat? Dat Jezus zegt, ik ben opstanding en het leven. En dat hij de Messias is die naar de wereld zou komen.